Richteren hoofdstuk 6 en 7 in de voorbereiding van de preek wilde lezen. Er is nog een leuke grap over. Een predikant of een voorganger van de gemeente die vroeg ook aan de gemeenteleden: willen jullie voor volgende week Romeinen 17 en 18 lezen? En toen was die volgende week en toen vroeg die predikant: wie heeft hoofdstuk 17 en 18 gelezen? En er staken een aantal mensen hun hand op. Maar hoofdstuk 17 en 18 van Romeinen bestaat helemaal niet. Dus ik hoop dat jullie in de gelegenheid geweest zijn. Laten we het woord openen en lezen uit Richteren 6. Vers 1 tot en met 6 wil ik beginnen. Maar de Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de Heer. Daarop leverde hij hen uit aan het volk van Midjan, dat hen 7 jaren achtereen kwam plunderen. Uit angst voor de Midianieten richtten de Israëlieten in bergspleten, grotten en op andere moeilijke plekken schuilplaatsen in. Elk jaar, wanneer het gewas op het veld stond, kwamen de Midianieten, de Amalekieten en nog andere woestijnvolken uit het oosten aanzetten en vielen ze Israël binnen. Ze sloegen er hun tenten op en vernietigden de oogsten tot helemaal in Gaza. Niets lieten ze voor de Israëlieten over om van te leven. Nog geen schaap, nog geen rund, nog geen ezel. Als een zwerm sprinkhanen kwamen ze aanzetten met hun vee en hun tenten. Een onafzienbare massa mensen en kamelen die het land binnenviel en alles verwoesten. Door toedoen van Midjan verviel Israël in bittere armoede en het volk riep de Heer te hulp. Dan gaan we verder, hoofdstuk 6, vanaf vers 12. De engel van de Heer vertoonde zich aan hem en zei: de Heer zij met je, dappere krijgsman. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt ons dit dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch? Nu trekt hij zich in ieder geval niets van ons aan en zijn we overgeleverd aan de Midianieten. Toen wendde de Heer zich tot Gideon en zei: toon je moed en bevrijd Israël. Dat is mijn opdracht. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam Manassen niets in te brengen. En ikzelf ben de jongste van de familie. De Heere antwoordde: dit kun je, omdat ik je bijstaat. Je zult de Midianieten verslaan, alsof je met niet meer dan één man te doen had. Dan gaan we het hoofdstuk 6 naar 36, vers 36. Toen zei de Gideon tegen God: ik wil graag weten of het werkelijk de bedoeling is door mijn toedoen Israël te bevrijden, zoals u hebt gezegd. Daarom leg ik hier op de dorstvloer een wollen vacht. Als er morgenochtend dauw op de wol zit, terwijl de grond eromheen droog is, dan weet ik zeker dat u inderdaad door mijn toedoen Israël zult bevrijden. En zo gebeurde het. De volgende morgen wrong Gideon het wol uit en er kwam water uit, wel een kom vol. En toen zei Gideon tegen God: u moet niet kwaad op me worden als ik nog één keer aandring, maar ik wil nog een laatste proef nemen. Nu moet de wol droog blijven en de grond eromheen nat zijn van de dauw. Die nacht deed God wat Gideon had gevraagd. De wol bleef droog en de grond eromheen werd nat van de dauw. En dan wil ik nog een stukje eraan toevoegen uit hoofdstuk 7. Vanaf 6 vers 19. Aan het begin van de middelste nachtwaken, vlak na de wisseling van de wacht, kwam Gideon met zijn groep van 100 man bij de voorposten van het kamp. Zij bliezen op hun ramshoorn en sloegen de kruiken die ze hadden aan stukken. Alle drie de groepen bliezen nu op hun ramshoorn en sloegen hun kruiken kapot. Zij hielden hun fakkels in de linkerhand en hun ramshoorn in de rechterhand en schreeuwden: te wapen voor de Heer en voor Gideon. Ze bleven rond het kamp staan en brachten de Midianieten in rep en roer. Terwijl de 300 Israëlieten op hun ramshoorn bliezen, liet de Heer de Midianieten in heel het kamp het zwaard tegen elkaar opnemen, totdat ze uiteindelijk op de vlucht sloegen. Nou, een heel verhaal. En ja, we gaan deze morgen staan we even stil bij de geschiedenis van Gideon. In de geschiedenis van Gideon gaat het over de tijd, zeg maar, nadat het volk Israël het land Kanaan heeft ingenomen. Dus na de dood van Jozua en in de tijd waarin Israël dus een koninkrijk werd. Die periode bestrijkt toch wel zo'n 300 jaar. Aan het optreden vooraf ging een periode van Gideon, ging een periode van 40 jaar rust vooraf. Dankzij het heldhaftige optreden van een van de richteren, Deborah. Maar toen ging het opnieuw weer mis. Het ontbrak Israël aan een krachtige leider. En zij kozen om hun eigen weg te gaan. Om eigenlijk de volken rondom hem te vereren. De goden van de Amorieten. Dus het volk Israël diende andere goden. En de ongehoorzaamheid van Israël en de terugval resulteerde in enorme armoede en angst. Nou, dat hebben we net kunnen lezen. Ze gingen als gekken tekeer en roofden het hele land leeg. Dan denken we wel eens wat dat we het over corona hebben. Maar toen in die tijd van Israël was het ook niet zo eenvoudig. Want de mensen hadden gewoon eigenlijk niks meer te eten en te drinken. Alles werd weggeroofd. Eerst stuurde de Heer een profeet om het volk, zeg maar, te waarschuwen op de afgoderij. En dan komt er een engel van de Heer in beeld die in gesprek gaat met Gideon. En dan komt natuurlijk ook Gideon in beeld. Hij was de vijfde richter van Israël, door God geroepen om de Midianieten en de Amalekieten te verdrijven. In de tijd van het Oude Testament is het altijd zo dat als God tegen het volk spreekt, dat hij zegt van doe precies wat ik zeg, volg mijn geboden, gehoorzaam mij, dan volgt daarop eigenlijk voorspoed en geluk, zeg maar, voor het volk. Dat het met hen goed gaat. Andersom, als ze hun geboden, de geboden van God, niet opvolgden en ze gingen tegen Gods geboden in, zoals het dienen van afgoden, dan kwam er onrust en onderdrukking en rampspoed over het volk. Nou, dat is ook wel helemaal weer mooi om te zien dat we nu in een andere tijd leven. We leven nu, zogezegd, in de genadetijd. En dat is wel even anders als toen in de tijd van het volk Israël. Dus was het volk ontrouw, dan stond er onderdrukking en rampspoed. Kwam er berouw of inkeer voor hetgeen wat ze gedaan hadden. Dan kwam er redding en voorspoed. En in die vicieuze cirkel gaat het over de richteren. De richteren kwamen eigenlijk in beeld om verlossing te geven in die benauwdheid van het volk. En ja, dat was eigenlijk steeds een cirkel of een neerwaartse spiraal naar beneden. Dus ontrouw, benauwdheid van het volk, verlossing door de rechter. En dan volgde er weer een periode van jaren van rust. In dit geval dan 40 jaar. Dus eerst kwam de profeet langs. En die waarschuwde het volk dat zij in een afgoderij dienden. Toen kwam de engel van de Heer en sprak rechtstreeks met Gideon. En Gideon die gaat met de engel van de Heer in discussie. Hij zegt van, je moet het volk bevrijden. Je moet het volk verlossen van de Midianieten en de Amalekieten. Toon je moed en bevrijd Israël. Maar Gideon die zegt eerst van, ja, maar waarom overkomt ons dit allemaal? He, u heeft ons uit Egypte bevrijd en nu dit. He, waarom overkomt dat ons allemaal? En dan zegt hij, ik zal je helpen, ik zal je bijstaan en het komt gewoon goed. En dan vraagt Gideon ook om het teken. Hij zegt, ga niet weg, blijf zitten, ik haal eten voor je. En Gideon haalt eten voor de engel van de Heer. Hij serveert het, het was een brood met lamsvlees en lamsvocht. Giet dat over het eten heen, zet het op de rots en het eten wordt verteerd door vuur. Daarin kon ook Gideon zien dat hij niet zomaar met iemand te doen had, maar dat hij rechtstreeks inderdaad met de engel van de Heer sprak. En hij herkende dat ook later. En dan zien we dat de volken zich steeds meer rondom Israël heen drukken. Ze zitten in de benauwdheid. Dan zien we in Gideon, in Richteren 6, vers 34, dat de geest over Gideon komt. Dus dat is ook een teken van de Heer dat God hem bij zal staan. In het Oude Testament is het zo dat de Heilige Geest voor een bepaalde taak of bediening over mensen heen komt om die taak dan te vervullen. Dat is in het Nieuwe Testament is dat anders, maar dit was even dan in die tijd. En dan vraagt Gideon om een teken. Ik wil weten of het werkelijk uw bedoeling is. Dus hij heeft eerst de waarschuwing gekregen, toen kwam de profeet langs en toen zegt hij van ja, maar God, als je nou werkelijk wil dat ik dat doe, dan moet je toch wat laten zien. En dan komen de tekenen van het schapenvacht. Eén keer legt hij het schapenvacht droog neer en is de volgende ochtend het gras eromheen helemaal nat. Nou, dat is op zich al bijzonder, want als je een schapenvacht neerlegt op iets wat nat is, dat trekt natuurlijk altijd vocht aan, maar het schapenvacht was droog. En dan zegt hij voor de tweede keer, ik wil nog een laatste proef nemen. Dus hij gaat gewoon met de Heer in discussie en zegt van nou Heer, ik snap het wel, u hebt nou een teken gegeven, maar nog één keer, wilt u het nog één keer laten zien of het werkelijk uw bedoeling is dat dat wonder zal gaan geschieden? En dat doet de Heere God ook. God is geduldig. Dan zegt de Heer tegen hem, tegen Gideon, het leger is te groot. 32.000 man ten opzichte van 135.000 man. Hij zegt eigenlijk tegen hem, tegen Gideon, van ja, je mag je niet op je eigen kracht beroemen. Dus ja, God wil echt laten zien dat hij het is die het doet. Dan zegt hij, wie bang is mag naar huis. 22.000 man gaan weg. Nog 10.000 man over. En dan zegt de Heer, het leger is nog te groot. Dan moet het leger naar de beek en ze drinken het water. Zij die knielen worden weggestuurd en zij die met hun tong likken, die mogen blijven. 300 man blijven over. Dat is ook opmerkelijk, want ik zou zeggen, degene die als een hond met likken met hun tong, die zijn kwetsbaar, die zijn niet alert, die kunnen niks zien, want die zitten met de snuit in het water. Maar mensen die knielden, die waren misschien veel, dat waren de echtste krijgsmannen, die waren misschien veel alerter. Maar de Heer zegt, die mensen stuur je in huis, blijven 300 man over. En dan na 3 wonderbaarlijke tekenen geeft God ongevraagd een bemoediging in het legerkamp van de vijand. Zijn wapendrager Pura, die hoort de uitleg van een Midianitische soldaat van een droom. Die Midianitische soldaat die zegt, er kwam een gerstekoek van de heuvel afrollen over een tent en vernietigt de tent. De gerstekoek is het leger van Gideon en de tent, dat zijn de Midianieten. Dus de uitleg van de droom wordt gedaan door een Midianitische soldaat en die weet eigenlijk al hoe laat het is. Hij zegt van nou, dit wordt niks, God of het volk is, de God van het volk Israël die gaat ons vernietigen. En dan staat Gideon op en zegt van, ik ga bidden. En hij begint met de strijd. Dan is hij overtuigd. Hij toont zich een leider. En zegt ook tegen zijn mannen en tegen zijn manschappen, doe precies wat ik zeg. Totale verwarring komt er onder de vijandelijke legers. En zij slaan uiteindelijk op de vlucht. Nou, dat is eigenlijk Richteren 6 en 7 in een notendop. En dan wil ik nu wat praktische toepassingen maken wat wij van deze dingen kunnen leren. Gideon was geen held. Dat kan je eigenlijk wel zien. Zijn geloof was op zich in het begin klein. Hij toonde zich nederig. Maar uiteindelijk heeft God hem tot een held gemaakt. En ik denk dat dat vandaag aan de dag, ik geloof zeker dat dat nog kan. Dat God mensen, gewone mensen kan gebruiken om tot een bepaald doel te komen. Misschien roept God ons ook wel voor een taak waarvan wij zeggen van, Heere God, deze taak is onmogelijk, ik kan dat niet uitvoeren. En dat God tegen ons zegt, als we daarvoor openstaan, ik zal je helpen, ik zal zorgen dat het goed komt. God is geduldig. Ik wil ook stilstaan bij enkele karaktereigenschappen van God. En hier zien we eigenlijk het geduld van God om ook ons te helpen, ook vandaag aan de dag, om ons te helpen groeien in ons proces van geloof. God geeft tot 3 maal toe een teken aan Gideon. Nou, is dat geduld hebben of niet? En daarna geeft hij zelfs nog een bemoediging door die wapendrager, Pura, die met hem is. God is liefde. En God is te vertrouwen. Wat God zegt, dat doet hij altijd. Het is erg nog nooit in de Bijbel voorgekomen dat God iets tegen het volk zegt of tegen iemand zegt en dat hij niet zal doen. God doet altijd wat hij zegt. Dus God is te vertrouwen. God is trouw. En door de tekenen die hij laat zien, hè, met de schapenvacht en het wonder natuurlijk dat de Midianieten met 300 man verslagen worden, daarin laat God zien dat hij almachtig is. God kan alles. Voor hem is niks te klein of te groot. God kan alles. En in dat afdwalen van het volk Israël kunnen wij onszelf ook wel eens nagaan als we zeggen van ja, we zijn eigenlijk een beetje van God afgedwaald. Maar God is liefdevol. God neemt ons altijd weer in liefde aan. God is genadig. God is geduldig. En ja, ik wil jullie aanmoedigen om eens goed nog eens na te denken over die karaktereigenschappen die vanochtend genoemd zijn. Want God is hetzelfde als Jezus. Zoals God zich manifesteert in het Oude Testament, zo manifesteert Jezus zich als mens in het Nieuwe Testament, maar Jezus is ook God. Dus dezelfde karaktereigenschappen die God worden toegekend hier, die heeft Jezus ook. En dan denk ik, wat een prachtige God dienen wij toch. Het volgende wat mij opvalt is dat God de zwakkeren gebruikt om iets te bereiken. Ik heb dat al een keer in de videoboodschap van deze zomer gezegd, maar ik vind het zo belangrijk, ik herhaal het nog een keer. 1 Korintiërs 1, vers 27 tot 29 zegt, maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat iets is teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Dus het gaat er niet zozeer om wat wij allemaal kunnen doen, maar het gaat erom wat God kan doen door ons heen. En dan kan hij in principe iedereen gebruiken als we daar maar ons voor openstellen. Hoe zwak we ook zijn in ons geloof misschien, of hoe zwak we ons ook voelen, als we ons openstellen voor de leiding van de Heer, dan zijn we tot grote dingen in staat. En het laat echt ook zien dat we op eigen kracht niets kunnen. Dan het waarom. Als Gideon geroepen wordt, zegt Gideon, ja, maar waarom heeft u het volk Israël zo lang al in die onderdrukking van de Midianieten gelaten? U heeft het volk uit Israël, uit Egypte geleid en nu dit. De Heere zal ons nooit loslaten. Wanneer er misschien moeilijke tijden aanbreken, God heeft niet altijd een antwoord op onze waaroms. Daar worstelen we denk ik als mens in deze tijd, anno 2020, allemaal mee. God neemt niet altijd de stormen in ons leven weg. Maar hij gaat wel met ons mee op de golven van de zee en belooft ons een behouden aankomst. Misschien moeten we ons niet altijd afvragen waarom. Het is natuurlijk heel menselijk en ik heb ook mijn waaroms, die heeft iedereen. Maar misschien moeten we vragen waartoe. En dan de beproeving van het volk Israël en de uitkomst die geboden wordt. Wij kunnen als gelovigen ook beproefd worden door God. En wat die beproeving ook mag zijn, hij is erbij. In de nacht die volgt dat Gideons leger tot 300 man is teruggebracht, geeft de Heer God een ongevraagde bemoediging aan Gideon. En zo kan de Heer dat vandaag ook nog doen. God komt ons tegemoet in een situatie waarin wij ons bevinden. God weet wat wij nodig hebben. Ook al lijkt God soms ver weg in de beproeving waar we doorheen gaan, hij is erbij en zal ons nooit vergeten en zal ons nooit verlaten. Soms begrijpen wij hem niet, maar vertrouwen wij hem wel, mogen wij hem wel vertrouwen. En in elke situatie, elk mens heeft zijn eigen situaties. Het kan zijn een situatie op ons werk, onze gezondheid, onze financiën, ons huwelijk, onze kinderen, vul het maar in. Op de kruispunten in het leven is God erbij. Bij alle keuzes die we maken, de goede of de slechte. God, de weg naar God blijft altijd open. Ook al kiezen we misschien soms verkeerd. God die laat ons niet los. Hij schudt misschien zijn hoofd, maar hij zegt toch wel, echt wel weer, kom terug bij mij. En dan laat Gideon ook een stukje geestelijk leiderschap zien in de leiding van het volk. Zodra de droom wordt uitgelegd, boog Gideon zich in dankbaarheid neer. Hij ging bidden. Als leider moeten we ook overtuigd zijn voor wat we doen. En dat we het goede voorbeeld geven. En dat andere mensen ons kunnen volgen. Nou, Gideon nam die taak uiteindelijk op zich en toonde zich een leider. En de 300 man waar hij mee was, gingen achter hem aan. Je kan het ook een soort verbindend leiderschap noemen. Want God, Gideon, denkt en spreekt en strijdt nooit alleen. Hij doet het samen met de Heer. Hij denkt aan zijn volk, hoe het volk ook de leiding van de Heer mist. God en Gideon spreekt namens de Heer en is verbonden met zijn volk. Gideon strijdt voor zijn volk, samen met de Heer, die hem in alles sterkt en steunt. Gideon wordt ook in Hebreeën 11 genoemd, in de geloofsgetuigen. Er staat, wat valt hier nog aan toe te voegen? De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon en Barak en Simson en Jefta, David en Samuel. En over de profeten, die door hun geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheden lieten gelden en kregen wat hun beloofd was. Ja, als we het samen kunnen vatten, dan denken we vaak, tenminste ik wel, ik zal het eerlijk toegeven, ook toen ik nog kind was, ik dacht altijd van, joh, die Gideon, dat is toch, weet je wel, dat is toch een machtige strijder en die heeft het toch allemaal gedaan. Maar ik denk dat we ons juist moeten focussen op de grootheid van God hierin. En dat tuurlijk, Gideon werd gemaakt, werd voorbereid op zijn taak die hij kreeg. Maar de grootheid van God is hier zo zichtbaar. En ook de karaktereigenschappen van God, zoals we gezegd hebben. God is geduldig. God is liefde. God is trouw. God is almachtig. God is een God van wonderen. 300 man die even 135.000 man wegstuurt en verwarring zoekt. God is onveranderlijk. Hij doet wat hij zegt. God is nog steeds dezelfde. Ook nu in 2020. We dienen een groot God. Wat God in de geschiedenis heeft gedaan voor Gideon, dat kan hij nu ook nog. En zo legt God ook zijn plan aan jullie voor. Aan u, aan jou, aan mij, aan ons leven. Hebben wij dezelfde bereidheid als Gideon? En geloven wij in een grote God die tot machtige dingen in staat is, ook in 2020? Ik wil besluiten met Richteren 8, vers 28. Midjan kwam de nederlaag niet meer te boven en moest het hoofd buigen voor Israël. Onder Gideon had het land 40 jaar rust. Mogen de woorden en de lessen uit de geschiedenis van het volk Israël en deze dappere krijgsman Gideon ook een levensles zijn voor ons. Amen.